Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is de najaarszendingscollecte bestemd voor de gereformeerde zendingsbond. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Eve de Haas, Muskestand 4, die in Dekkerswald in Groesbeek verblijft. En voor de heer Schoenmakers uit Kesteren, die in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede wordt verpleegd. Dankend mogen we met het echtpaar Oegema Muit, Appelgaard 7, dat zij gisteren 40 jaar getrouwd waren. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten van deze week. Vanavond, na de dienst, is er sing-in. Dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden. Woensdagavond is er kring geestelijke groei. Vrijdagavond om 7:45 is er gelegenheid tot doopaangifte. Als u hiervan gebruik wilt maken, graag even een telefoontje of mailtje aan dominee Zonneberg. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Herman Roodbeen en Corine Roodbeen van de Koot uit Opheusden hebben alsnog inzegening van hun huwelijk aangevraagd. Ze hebben het als gemis en daarom als zonde ervaren dat ze destijds zonder God begonnen zijn. Dat God niet zonder hen wilde, heeft hij hen op meerdere manieren alzegenend duidelijk gemaakt. Vandaar hun verzoek aan de kerkraad om hun huwelijk alsnog in te zegenen. Wat voor hen een gezegend nieuw begin mag betekenen. De kerkraad heeft met hun verzoek ingestemd. De huwelijksinzegening zal deovolente plaatsvinden tijdens de dienst van volgende week zondagmorgen. Wij bevelen hen in uw voorbeden aan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 57 vers 2. Ik roep tot God, de koning van het heelal, tot God die het werk aan mij volenden zal. Ik noem nu het tweede vers van Psalm 57. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen van Psalm 84, het vierde en het zesde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijden zon. En schild 4 en 6 van Psalm 84 zingen wij. Zingen van Psalm 73, de versen 12 en 13, na de geloofsbelijdenis. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En ook 13, wie heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten. En wat er verder volgt in de versen 12 en 13 van Psalm 84, van Psalm 73. In gemeenschap met Gods wereldwijde kerk willen we ook vanavond ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gaan we nu samen eerst bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, dat waren korte, krachtige, kernachtige woorden die we zongen in de laatste regel. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Korte woorden, korte uitdrukkingen, korte belijdenissen van wie U bent de God van ons leven. De God die trouw is en trouw blijft. En die we ook telkens weer mogen ontmoeten rondom uw woord. En daarom zijn we vanavond ook bij elkaar. Maar geef Heere God dat die korte, kernachtige woorden, die belijdenissen, niet ver van ons af zullen staan. Niet te hoog gegrepen zullen zijn. Het zou kunnen. En daarom bidden we u ook, als we ons vanavond weer buigen over het leerboekje van de kerk, over de Heidelbergse catechismus, en als het ook gaat over zulke grote en hoge en eigenlijk onbegrijpelijke dingen, of u er zelf dan voor wilt zorgen dat ze ons heel dichtbij gebracht worden. Door uw geest, door uw woord. En dat we daardoor worden bemoedigd en vertroost. Bij de hand worden meegenomen. Op de weg, door het leven heen. Met zijn hoogtepunten, dieptepunten. Op de weg, door het leven. Met zijn vele vraagtekens misschien wel, maar ook met zijn uitroeptekens. En dat we midden erin mogen staan als belijdende christenen. Als mensen met een boodschap die we niet zelf hebben verzonnen of uitgedokterd, maar die ons wordt aangereikt in uw woord. Zegen onze Heren hier in de kerk, als ook degenen die thuis bij de kerkradio met ons verbonden zijn en zo mogen meeluisteren. Wees ook hen in het bijzonder nabij, vaak op hoge leeftijd of in situatie van ziekte. Aan huis gebonden, ouderdom, gebrekkigheid, handicap. Maar toch onder uw woord. Geef dat het ook hen alles te zeggen heeft. Vaak ook in de avond van het leven. Heren, we bidden u, ga ons zelf voor. Wees ons tot een leidsman, tot een herder. Die ons laat weiden in de grazige weide van uw woord. Uw naam ter eer. Wij vragen u deze dingen ootmoedig, eerbiedig en enkel uit genade. Daarmee bedoelen we, verdiend hebben we het niet. Maar we pleiten op de verdiensten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want die geldt voor u, daar hebt u genoegen mee genomen. En daarom enkel in zijn naam. Amen. We willen met elkaar, voordat we uit de catechismus zondag 22 lezen, eerst lezen uit de Bijbel Colossenzen 3, de versen 1 tot en met 17. En daarna uit Filippenzen 3, de versen 17 tot en met 21. Nu eerst Colossenzen 3, de eerste 17 versen. En daar schrijft de apostel Paulus: indien ge dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst, om welke de toorn van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, om welke ook gij eertijds hebt gewandeld, in welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen ge daarin leefde, maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond, liegt niet tegen elkander, omdat gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van hem die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan als uitverkorene Gods, heilige en beminde, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkaar en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijk Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. En wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat ge doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Tot zover Colossense 3. Het gedeelte uit Filippenzen 3 behelst de versen 17 tot en met 21. En in Filippenzen 3 vanaf vers 17, daar schrijft Paulus: wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op hen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van wie ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welke heerlijkheid is in hun schande, die aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing uit Filippenzen 3. Wij staan vanavond stil bij zondag 22 uit de Heidelberger. En heeft voor vanavond de vragen 57 en 58. En daar wordt ons gevraagd in zondag 22. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde weer met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven? Dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is. En dat om God daarin eeuwig te prijzen. Tot zover zondag 22 uit de catechismus. Voor we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen. En wel uit Psalm 89, de versen 1, 3 en 20. Ik zal eeuwig zingen, van Gods goedertieren heen. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. De versen 1, 3 en 20 van Psalm 89. Gemeente des Heren, vanmorgen aan het eind van de preek, toen hebben we nog genoemd de enige troost, beide in het leven en in het sterven, zoals we dat tegenkomen aan het begin van de catechismus, omdat het ging over Isaac, die werd getroost na het overlijden van zijn moeder Sarah met het huwelijk van zijn vrouw Rebecca. Vreemd genoeg, maar tegelijkertijd ook troostrijk, komen we dat vanavond weer tegen. En wel aan het begin van elke vraag uit zondag 22. Het is u misschien opgevallen. We zijn zomaar niet klaar met die troost, blijkbaar. Nou gaat het vanavond niet direct over de enige troost, zoals in zondag 1 wordt verwoord, maar toch wel weer ook troost die voortkomt, die voortvloeit uit het feit dat ik gekocht ben en betaald met het bloed van de Heer Jezus Christus. Uit dat belijden, uit dat geloof. Wat troost u de opstanding van het vlees? En wat troost schept u uit het eeuwige leven? Misschien dat er iemand bij zichzelf denkt van, wat moet ik daar nou toch mee? Met die vragen. Je kunt de nadruk, de klemtoon ook ergens anders leggen en dezelfde woorden gebruiken, dezelfde vraag stellen. Wat moet ik daar nu mee? Is dat nu nog van belang? En dan kun je afvragen, duidt daar nou net niet dat woordje troost op? Dat je tegenover dat eeuwige leven en opstanding van het vlees niet op hoeft te zien. Dat je daar niet tegenaan hoeft te stoten telkens weer opnieuw. Ook niet dat je dat maar ver voor je uit moet schuiven en je van het lijf moet houden. Nee, positief, je mag daar troost uitputten. Bemoediging. Misschien dat het wel heel vreemd klinkt. Daarom is het misschien ook goed om de achtergrond van de vraag en de tijd waarin die opgesteld is aan elkaar door te geven. U weet, aan het begin van de week is er in het Verre Oosten een kerk overvallen. En kwam men schietend binnen en daar vielen verscheidene doden onder de christenen. Zal je maar gebeuren. Dat je niet gedoogd wordt. Dat het christelijk geloof niet geduld wordt. Maar het kost je niet alleen heel wat. Het kost je je leven. Als u wist dat dat vanavond zou gaan gebeuren. Was u dan nog gekomen? Nou, niet helemaal gelijk. Maar in ongeveer zo'n vergelijkbare tijd leefde men ook in de tijd van het begin van de reformatie. Dat kon je de brandstapel betekenen. Je leven. Maar spannend om belijdend christen te zijn. Om protestant te zijn. Om terug te vallen op het woord steeds weer opnieuw. En vandaar die benadrukking hier als het gaat om leven en dood, eeuwig leven en ook weer opstaan uit die dood, dat daar die woorden troost worden genoemd. En troost, we hebben dat al eens eerder gezegd, dat mag ook duiden op weer opademen. He, letterlijk betekende dat je kin werd omhoog geheven en je luchtpijp die strekte zich weer en er kon weer voluit lucht heen en weer ademen, opademen. De opstanding van het vlees en het eeuwige leven, het zijn me nogal geen onderwerpen, zo haast in één adem En tegelijkertijd ook zulke onbegrijpelijke zaken en zulke ongrijpbare zaken. Is het eigenlijk wel mogelijk om daar iets van te zeggen? Om daar over te belijden? Als je merkt de weerstand er tegen, de twijfel daarover, het onbegrip. Kom je in de Bijbel ook al tegen. Ik herinner u aan een hoofdstuk als 1 Korinthe 15, waar Paulus een heel pleidooi voert voor die opstanding, maar hij redeneert even met de filosofische Grieken mee, van stel je nou inderdaad eens voor dat het allemaal niet waar is. En welke ketting kunnen we dan gaan rijgen? Welke schakel hangt dan steeds weer als volgende aan de vorige schakel vast? Dan is alles ijdel, zegt Paulus. Dan is ijdel je geloof, dan is ijdel de prediking, dan ben je nog in je zonde en dan sta je er nog bar slecht voor. Geen leven. En dan in 1 Korinthe 15 vers 20, dan hamert Paulus er als het ware op. Maar nu, Christus is opgestaan en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. En dat woord eersteling geeft het eigenlijk al aan. Als de eersteling daar is, komen er ook volgelingen. Komen er ook mensen na. Maar Paulus moest wel eerst die tegenstand, die weerstand doorbreken bij die Korintiërs. Zo heeft hij hen onder de aandacht gebracht dat de opstanding van Christus gevolgen heeft voor een ieder die in hem gelooft. En hoe was dat bij Jezus zelf? Toen Jezus op aarde rondwandelde, heeft hij het ook wel eens gehad over de opstanding. En toen klopte er op een gegeven moment een aantal Sadduceeën bij Jezus aan. En die probeerden om hem te verzoeken. Ze wilden hem testen. En ze hadden daarom een hele mooie strikvraag voor de Heer Jezus. En zo komen ze ook bij de heiland aan en ze vragen, stelt u zich nou eens voor een vrouw die een aantal mannen heeft gehad. En dan komt die opstanding waar u het over hebt. Bij wie hoort die vrouw dan? Met wie is ze dan getrouwd? Alsof het daarom zal gaan, is eigenlijk Jezus' antwoord. Die laatste twee artikelen uit de 12 artikelen waar zondag 22 over gaat, die zijn heel erg toekomstgericht. En met dat ik dat zo zeg, is het heel goed mogelijk dat we dan bij onszelf denken van, ach, dat kan dus nog even. Daar hoef ik me vandaag niet mee bezig te houden. Dat zal mijn tijd wel duren. Nou, dat is dan precies goed opgemerkt. En ook precies goed verwoord. Dat zal mijn tijd wel duren. Want daarna, dan is het eeuwigheid. Dan ben ik uit de tijd. En dan heeft het inderdaad mijn tijd geduurd. Soms dan kun je je hart wel eens vasthouden met betrekking tot de toekomst. U weet, in de afgelopen week zijn die pakketten verstuurd vanuit Jemen. In de hoop dat ze ergens in Amerika tot een ontploffing zouden komen. De afgelopen week zijn bombrieven besteld bij de ambassades in Athene. Houd je hart vast, wat gebeurt er morgen? Wat gebeurt er volgende week nou weer? En dat bepaalt je heden. En je neemt vandaag je maatregelen. En er worden geen zendingen meer vanuit Jemen richting Amerika verstuurd. Zo doet men dat toch? Vandaag hou je rekening met wat er morgen misschien niet kan gebeuren. En dan vraag ik u en jou, wat bepaalt nou je geloof met het oog op de toekomst, die met de dag meer op je toekomt? Dat bepaalt toch ook je heden, je nu zijn en je nu staan in deze wereld, in deze tijd. Paulus die schrijft dat ook zo typerend in datzelfde 1 Korinthe 15. Wanneer we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, ach, dan ben je de beklagenswaardigste van alle mensen. Waarom? Nou, je visie op Christus, wie Hij voor je is, bepaalt je heden en bepaalt ook je toekomst. Tot in eeuwigheid. Dat laat je vandaag de dag niet los. Maar dat heeft je te pakken. Dat heeft je alles te zeggen. En vandaar troost over de opstanding. En troost over het eeuwige leven. Dat zijn geen sluitposten ergens onderaan je boekhouding. Maar dat is actueel. Dat bepaalt nu je doen, je denken, je laten, je zeggen, je zwijgen. En dat draagt je ook nu. En morgen weer. En elke dag. Dat beleid ik maar niet een beetje onbetrokken en afwachtend van, nou ja, dat staat helemaal onderaan die 12 artikelen, 11 en 12. Ik zal wel zien. Nee. Vol goede moed mag ik dat beleiden en zeggen, ik zal wel zien. Het komt eraan. De opstanding van het vlees, de opstanding van je lichaam. Daar zijn de mensen die vinden het belangrijk om een heel scherpe scheiding te maken tussen je lichaam en je ziel. En die zeggen dan ook, en soms wordt dat ook gepreekt, alleen niet door mij. Die zeggen van, het gaat om je ziel hoor. En dat wordt zo benadrukt. En je lichaam dat wordt toch maar begraven als je gestorven bent. En je ziel komt bij de Heere Jezus terecht. Of is eeuwig buiten hem. En dat doet dan soms mensen wel eens besluiten om te zeggen, ach, met je lichaam komt het niet zo nauw. We eten en we drinken en we rommelen maar wat aan, want het gaat om je ziel. Ik vind dat vreselijk om te horen als je hoort zeggen dat je lichaam maar een overschot is. Een stoffelijk overschot, een soort omhulsel, een zak. Terwijl, als je de Bijbel leest, en je komt in het Oude Testament bijvoorbeeld het woord je ziel tegen, dan wordt dat bijna altijd gebruikt voor heel de mens. Totaal. Buiten en binnen. Van top tot teen. Met huid en haar, en ook met hart en nieren. Met hart en ziel. Totaal. Heel de mens. U kent dat gezegde wel, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Of die psalm, mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen. Dat ben ik. Dat ben ik helemaal. Alleen als daar beleden wordt de wederopstanding van het vlees, dan duidt dat op dat zwakke, dat zondige, dat aan het bederf onderhavig zijn van de mens. Jesaja die zegt dat ook in hoofdstuk 40 van zijn profetie. Alle vlees, iedereen bedoelt hij, is als gras. En je wordt zomaar ineens afgemaaid. Maar schrijft Jesaja, het woord van God daarentegen blijft tot in eeuwigheid. En dat troost. Let ook op het vlees geworden woord van God. mens geworden, vlees geworden, eeuwig woord van God. Het is bijna een tegenstrijdige uitspraak. Maar zover heeft God de Vader willen gaan. Door hem alleen is het mogelijk om die opstanding des vleeses, die opstanding van het lichaam te belijden. Want hij was de eerste en de eersteling. En dan volgen er volgelingen in zijn gevolg. Je zou kunnen zeggen, Pasen, opstanding van de Heer Jezus, heeft perspectief, heeft doorzicht en doorwerking. Er komt nog meer van. Jazeker, de dood is overwonnen. Pasen, dat heeft een blij vooruitzicht. Dat men nu en morgen weer, net als gisteren, al streelt. En dat is heel opmerkelijk dan, dat mijn verval, hè, het teruggaan van je leven, van alles in je bestaan, dat openbaart zich vaak in je lichaam. Daar zijn ziektes, daar zijn kwalen, daar is de dood. Zo kwamen de mensen ook bij de Heere Jezus, met lammen en blinden en kreupelen en doden. Maar waar vertoont de overwinning zich het meest? Ook weer in dat lichaam, aan dat lichaam. De wederopstanding. En je ziel? Wat zei Jezus daarvan? Wat deed Jezus daarmee? Zondig niet meer. Ga heen. Uw zonden zijn u vergeven. En wat hoorden we Paulus schrijven in Filippenzen 3? Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking, naar de kracht, naar de energie, staat er letterlijk, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Opnieuw zeg ik, troost, een blij vooruitzicht dat mij streelt, want ik mag ontwaakt zijn lof ontvouwen. Met een lichaam, met een ziel, om zo te zeggen, die nergens anders toe in staat zijn dan God groot te maken. En dan ziet het ook alles op hem. En daarom blijft het nu ook alles op hem wachten en hemzelf verwachten. Straks, nee, dan is er geen woord meer van mezelf bij. Dan heb ik de mond vol daarvan waar het hart vol van is. En waar ik geheel en al vol van ben. Nee, dan weet die mevrouw uit dat vraagje van de Sadduceeën niet meer met wie ze allemaal getrouwd geweest is. En dan gaat het ook niet meer om een Farizeeër of een Sadduceeër of om wie of wat dan ook. Dan is God alles. En in allen. Weet u, dat zal dan echt werkelijk enthousiasme zijn. Waarom ik dat zeg? Nou, het woord enthousiast betekent dat ook ten diepste. God in je. Theo, Theos, God in je. Nu is het vaak nog, wat ik met Paulus moet zeggen, het kwade ligt me bij, wanneer ik het goede best wel weet. Maar de wederopstanding van het vlees straks doet me nu al des te meer strijden en in het geweer komen tegen de werken van het vlees, tegen het kwade, tegen de zonde. En het brengt me telkens weer bij hem die vlees geworden is, Jezus Christus. Hij heeft zich vernederd. Hij is afgedaald. Tot in de diepste diepte toe. Zo ver is God in Jezus Christus gegaan. Onbegrijpelijk. Maar wel waar. Voor jou. Voor u. Voor mij. Ik heb eens iemand horen zeggen, die zei, dominee, het staat zo ver bij me vandaan. En dat moet ik best ook eens van tijd tot tijd onderschrijven. Want je denkt hier niet altijd over. Je denkt hier misschien liever niet eens aan. En het eeuwige leven, dat ligt voor mijn gevoel nog weer verder daarachter. Ja, zo hebben wij het vaak voor ons gevoel op een rijtje staan, beredeneerd. Maar wat zegt de catechismus nu? Die zegt eigenlijk van, keer het nou eens om. Eeuwige leven, dat is dichterbij dan je denkt. Volgens de Bijbel hoor. Het is dichterbij dan je denkt. Want dat eeuwige leven met God en tot eer van God, dat begint niet pas. Ja, ik weet niet hoe ver ik moet wuiven, maar niet pas later. Maar het begint in het nu. Het is al begonnen. Voor wie in Jezus Christus gelooft. Nu, in beginsel, mag je die eeuwige vreugde al in je hart proeven. Zeg maar, net als een heel klein zaadje. Net als een mosterdzaadje. En dat is dankzij het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dankzij het werk van de Heilige Geest, die werkt met het woord, zei Jezus dat zelf niet. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Johannes 17, vers 3. Wat dat betreft, kunnen we nog heel wat leren van een kind. Hoe dan? Nou, als je tegen je kinderen hebt gezegd van, over 3 maanden gaan we op vakantie, dan worden ze er nu al blij over. Ja, ik ook hoor. Maar zij helemaal. En ze gaan het uitplussen. Dan gaan we bergen in. En we gaan het strand. En we gaan skiën. En we gaan dit. En we gaan dat doen. En ze hebben het al helemaal klaar. En zo leven ze erheen naar de dag van het vertrek. Ook al duurt het nog 3 maanden. Daar is de verwachting, daar is het uitzien naar. Daar is het zich van tevoren al op verheugen. Nou is het eeuwige leven geen vakantie. Eeuwig vrij zijn. Een eeuwig zingen. Van Gods goede tierenheid. Volkomen zaligheid. En nogmaals, geen vakantie, daarmee bedoel ik, het is daar geen lui lekker land, het is daar geen zalig niets doen. Maar waar je nu zo weinig aan toekomt, mag daar eeuwig gebeuren. God verheerlijken. Hem de eer bieden. Hem groot maken. Hem aanbidden. Maar dan is het wel zaak, en daar wil de catechismus heen, dat je leven nu daar al een soort generale repetitie van is. Hè, als ik dat hier niet zoek, in mijn dagen, in mijn jaren, in mijn leeftijd, als ik daar hier niet naar verlang, als ik me daar hier niet op voorbereid, ja, wat heb ik daar dan straks te zoeken? Wat moet ik daar dan doen? Daarom, hier je voorbereiden, mezelf steeds wegcijferend, hem de volle voorrang geven. Hij moet wassen, groeien, toenemen. Ik moet minder worden. Misschien is het ons opgevallen bij het lezen van de catechismus, welke moeite de schrijvers van de catechismus moeten doen om dat daar en straks, om die zaligheid onder woorden te brengen. Het gebeurt in negatieve zinnetjes. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor ooit heeft gehoord. Het komt in je hart niet op. Het is totaal anders, die heerlijkheid, tot in de zoveelste macht. Je komt er woorden tekort voor. En dan nu toch daarheen leven. Nu een klein beginnetje en straks volkomen. Het beste komt nog, hoor. Is dat troost of niet? Eerlijk zeg. Misschien dat er iemand denkt bij zichzelf, zegt bij zichzelf, ja, maar die andere kant dan? Eeuwig leven, prachtig antwoord. Maar die eeuwige dood dan? Is die er dan niet? Jawel. Zeker wel. Vergis je niet. Maar die belijden we niet. Sterker gezegd, en begrijp me goed, die eeuwige dood geloven we niet. Waarom niet? Nou, heel die 12 artikelen lang klinkt daar het werk van God de Vader en van God de Zoon en van God de Heilige Geest. Heel het werk van de drie enige God wordt daarin bezongen haast, beleden. En die eeuwige dood, dat is iets van ons. Dat is iets van mij. Dat is iets van de mens. En die komt niet voor rekening van God. Ga nou straks alsjeblieft niet de kerk uit en versta me niet verkeerd met te zeggen, en Zonneberg die gelooft niet in de eeuwige dood. Ik weet dat de eeuwige dood er is. En wie niet in Jezus gelooft, is al verloren. Maar ik geloof het eeuwige leven. Dat is het belijden van de kerk, blijden van de 12 artikelen op grond van het woord. Begrijp je? Wanneer je vertrouwd bent met het lezen van de Bijbel, en maak je daar steeds maar weer en steeds maar meer vertrouwd mee. Wanneer je vertrouwd bent met de Bijbel, dan is het ons vast meer dan eens opgevallen dat God niet dreigt met de eeuwige dood. Om ons vanuit die dreiging maar de andere kant op te stuwen. Geloven en belijden, dat is immers geen kwestie van angst. Laat ik maar geloven, want anders dan kom ik in de hel. Nee. En preken, dat is geen angst aanjagen. Geloven, dat is kennen en vertrouwen. Geloven, dat is God houden voor een waarmaker van zijn woord. Ook met betrekking tot het eeuwige leven. Kijk, en dat we van tijd tot tijd wel eens twijfelen aan onszelf. Ja, dat kan gebeuren. Maar als je twijfelt aan God, als je twijfelt aan zijn woord, en niet te vergeten aan zijn vlees geworden woord, besef dan wel, hoor, dat datgene wat je houdt buiten het eeuwige leven, dat is niet de zonde. Dat is niet je zonde. Maar dat is mijn ongeloof. Dan heb ik niet geloofd in de opgestane Heer Jezus Christus en in zijn kruisverdiensten. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. En ik denk dat we dat hebben te prediken. De beslissing valt niet bij mijn angst voor de eeuwige dood, maar bij het geloof in de Heer Jezus Christus. En dat is het getuigenis dat God ons gegeven heeft. Het eeuwige leven. En dat leven, is er alleen in zijn zoon. Die de zoon heeft, die heeft het leven. En die de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Heel scherp komt dus de vraag op me af. Wat denk ik van de Heer Jezus Christus? Wat geloof ik van hem? Heb ik hem lief? Heeft hij niet voor dat alles gezorgd? Wat in die 12 artikelen kunnen beleiden. En is hij het dan ook niet waard om alle lof, alle eer, alle aanbidding, alle heerlijkheid te ontvangen tot in eeuwigheid? En dan is hij het toch waard om daar al mee te beginnen vandaag. Of al lang mee begonnen te zijn. En morgen mee door te gaan. Tot aan die grote dag. Zo mag je begin telkens weer opnieuw zijn. In de naam van de Heere die zijn zoon gegeven heeft. Niet maar om langs hem heen te leven. Maar om achter hem te zien wat geen oog ooit heeft gezien. Of niet. Of toch maar niet. Maar dat is troosteloos hoor. Wie zonder deze enige troost maar voortleeft en voortholt en zelf doorredeneert. Oh, wat ben je dan te beklagen. Paulus schreef dat al. De beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nee, daar mag verwondering zijn. Ik geloof in de wederopstanding van het vlees. Hoe is het mogelijk? Door de Heer Jezus Christus. Ik geloof het eeuwig leven. Ja, ook voor mij. Hoe bestaat het? Nou, door geen ander dan door hem. Door hem alleen die God gegeven heeft. Heerlijk geschenk uit de hemel. En dan die wetenschap, dat geloof, het beste, komt nog. Dat troost me. Bij hoogte en dieptepunten. Dag in, dag uit. En ook dag in, dag uit mag ik God daarvoor danken. Want zo alleen kan ik onderweg zijn. Door dit leven. Naar die burgerschap. In de hemel, met hem, voor eeuwig. Amen. Psalm 17 gaan we zingen. En daarvan het vierde en het achtste vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Maar blij voor uitzicht dat me streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. 4 en 8 van Psalm 17. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe Hemelse Vader, we willen u danken voor dat wat u in het vooruitzicht stelt. Daar zouden we zelf nooit opgekomen zijn. En het betekent gelijk ook dat al het onze aan de kant moet. Al onze oplossingen. Om de volle voorrang te geven aan het werk van de Heer Jezus. Dat hij als eersteling is opgestaan. Met het oog op volgelingen. Dat daar het eeuwige leven is. Niet ver weg. Maar het begint hier al. Het zijn uw eigen woorden. Geef dat ons troost, Heere. Dat het ons tot nadenken stemt en dat telkens ook weer de kompasnaald van ons geloof zich richt op de Heere Jezus Christus. En op uw woord. En dat we niet afgeleid worden. Of angst aangejaagd krijgen. Het zou soms kunnen. Er is zoveel om ons heen wat onze aandacht opeist. Waardoor we in beslag genomen worden. En waardoor we u uit het oog of uit het hart zouden verliezen. Tijdelijk of ten dele. Of voorgoed. Heren, we bidden van u. Laat ons met u onderweg mogen zijn. En dan ook weet hebben van wat we zojuist zongen. Dat blijde vooruitzicht dat ons streelt. Om ontwaakt u de lof te ontvouwen. Verzadigd, vol van uw goddelijk beeld. Heren, we bidden van u. Rust u ons toe. Door middel van de erediensten. Door middel van onze stille tijd. Door middel van het lezen thuis aan tafel. Door middel van de godsdienst op school. Door middel van alle dingen die weer op de kerkelijke agenda staan. Het samen zingen vanavond. De diverse kringen die er zijn, de catecheses. En laat in alles we toegerust mogen worden met het oog. Op de dingen die komen, die beloofd zijn. En geef dat ons troosten, o God. Zo bemoedigen dat we het hoofd omhoog heffen. En zien op uw toekomst. We dragen elkaar aan u op. U weet van heel ons hebben en houden. In al onze hoogst persoonlijke omstandigheden. Van vreugde of van verdriet. Van ziekte of van gezondheid. Van gemis of van verwachting. U weet van alles wat ons bezighoudt. In dankbaarheid dat we bezig mogen zijn met de dingen van u en van uw woord en van uw koninkrijk. Maar u weet ook dat er 101.000 gevaren op de loer liggen om ons daarvan af te houden. Wapen ons dan maar, o God, met de wapenrusting van het geloof. En sterk ons met datgene wat u ons geeft en gegeven hebt. We bidden u voor de kerk die het moeilijk heeft daar waar ze verdrukt wordt en vervolgd. Waar inderdaad mensen naar het leven worden gestaan. Deze week opnieuw was het in het nieuws. En dan is het nog ver bij ons veilige Europa vandaan. Maar wij weten niet wat ons te wachten staat. Of toch, eeuwig leven, wederopstanding van het vlees. En u groot te maken. Heere, geef dat ons nu al zo vervult. Dat al het andere ons daar niet van afleidt. Maar dat het ons telkens klein houdt en groot doet spreken van u. Ga met ons als we van hier gaan. Zegen ons en stel ons tot een zegen. Bekroon het werk van onze handen. Thuis. In de keuken, in de kantine, op het werk, in onze studie, in onze vrije tijd. Ook als we buiten het arbeidsproces staan vanwege handicap of werkloosheid. Geef ook dan, Heere God, te merken dat we er niet alleen voor staan. Wil ons horen, enkel uit genade, omwille van hem die de dood overwon, omwille van hem die eenmaal weerkomt, omwille van hem die het waard is, gekend en erkend en beleden te worden, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Wij geven onze liefdegaven nu in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zingen we van Psalm 25, de versen 5 en 6. Loutere goedheid, liefdekoor, de waarheid zijn des Heere paan. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? 5 en 6 van Psalm 25. Ga dan u heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.